Davids laatste jaren. Absalons nederlaag bracht niet direct vrede in het Rijk. Een zo groot gedeelte van het volk had aan de opstand deelgenomen dat David niet naar de hoofdstad wilde terugkeren om de regering weer op zich te nemen, zonder daartoe te zijn uitgenodigd door de stammen. In de verwarring, die het gevolg was van Absalons nederlaag, werden geen directe en beslissende stappen ondernomen om de koning terug te roepen. Toen uiteindelijk Juda besloot de koning terug te brengen, was de afgunst van de andere stammen opgewekt en volgde er een nieuwe opstand. Deze werd echter spoedig onderdrukt en de vrede keerde terug in Israël. De geschiedenis van David leert een van de indrukwekkendste getuigenissen aangaande de gevaren die de ziel dreigen door macht, rijkdom en wereldse eer. Dingen waarnaar men het meeste streeft. Weinig hebben ervaringen meegemaakt die meer geschikt zijn om hen voor te bereiden op het doorstaan van zulk een toets. Davids leven als schaapsherder, met de lessen van nederigheid, geduldig werken en liefderijke zorg voor zijn kudde, het verblijf in de natuur te midden van de heuvels, waardoor zijn gaven van muziek en dichtkunst werden ontwikkeld en zijn gedachten werden gericht op de Schepper, de langdurige oefenschool van het leven in de woestijn, waardoor hij moed, kracht, leidzaamheid en geloof in God oefende, was door God bedoeld om hem voor te bereiden op de troon van Israël. David had meerdere malen Gods liefde ondervonden. Hij had veel van zijn geest ontvangen. In zijn ervaringen met Saul had hij gezien hoe waardevol louter menselijke wijsheid is. Toch verzwakte wereldse succes en eer het karakter van David dermate dat hij herhaaldelijk door de verzoekingen werd overwonnen. De omgang met heidense volken wekte het verlangen hun nationale gebruiken na te volgen en deed de zucht naar wereldse grootheid ontvlammen. Als volk van God zou Israël geëerd worden. Maar toen trots en zelfvertrouwen toenamen, waren de Israëlieten niet tevreden met dit voorrecht. Ze wilden gerekend worden onder de vooraanstaande volken. Deze geest moest hen wel in verzoeking brengen. Met de bedoeling zijn veroveringen onder andere volken uit te breiden, besloot David zijn leger te vergroten, door allen die een zekere leeftijd hadden bereikt, op te roepen om dienst te doen. Daarvoor was een volkstelling noodzakelijk. Trots en eerzucht dreven de koning hiertoe. Het tellen van het volk zou de tegenstelling aantonen tussen de zwakste van het koninkrijk, op dat moment dat David de troon bestegen had, en de kracht en voorspoed tijdens zijn regering. Hierdoor zou het zelfvertrouwen van de koning en het volk nog meer versterkt worden. De Bijbel zegt, Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Israëls voorspoed onder Davids bestuur was te danken aan de zegen van God en niet zozeer aan de kundigheid van de koning of de sterkte van het leger. Maar het vergroten van strijdkrachten van het koninkrijk zou de indruk vestigen bij de omliggende volken dat Israël zijn vertrouwen stelde op zijn leger en niet in de macht van God. Hoewel het volk van Israël trots was op zijn nationale grootheid, ontving het plan van David om de sterkte van het leger flink uit te breiden niet veel bijval. De voorgestelde dienstplicht bracht veel ontevredenheid. Daarom werd het nodig geacht om oversten te gebruiken in plaats van priesters en oudsten die het gewoonlijk deden. De bedoeling van dit alles was in strijd met de beginselen van een godsregering. Zelfs Joab protesteerde, hoewel hij toch niet veel gewetensbezwaren kende. Hij zei, de Heere uw God mogen aan het volk 100 maal zoveel toevoegen als er zijn, en mogen de ogen van mijn koning de Heer het zien. De Heere uw God mogen aan het volk 100 zoveel toevoegen als er zijn, en mogen de ogen van mijn Heer de koning het zien. Waarom echter wenst de Heer mijn koning dit? Waarom moet daardoor een schuld op Israël komen? Maar het bevel van de koning was sterker dan Joab's verzet. Dus ging Joab heen en trok geheel Israël door, waarna hij te Jeruzalem terugkwam. Het tellen was nog niet voltooid toen David reeds berouw kreeg over zijn zonde. Vol zelfverwijt zei hij tegen God, ik heb zwaar gezondigd doordat ik dit gedaan heb. Nu dan, doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg, want ik heb zeer dwaas gehandeld. De volgende morgen kreeg David een boodschap van de profeet Gad. Zo zegt de Heeren, kies of 3 jaren hongersnood of 3 maanden vluchten voor uw tegenstanders, terwijl het zwaard van uw vijanden u achterhaalt, of 3 dagen dat het zwaard des Heeren de pest in het hele land heerst en de engel des Heren in het gehele gebied van Israël verderf brengt. Overweeg dan nu, zei de profeet, wat ik mijn zender moet antwoorden. Het is mij zeer bang te moede. Laat mij toch vallen in de handen van de Heren, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Maar laat mij niet vallen in de handen van mensen. Het land werd getroffen door een pestziekte, waardoor 60.000 mensen in Israël stierven. De gezel had de hoofdstad nog niet getroffen toen David zijn ogen opsloeg en zag de engel van de Heren staan tussen hemel en aarde, met in zijn hand het getrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem. En David en de oudsten, in rauw gewaad gehuld, wierpen zich op hun aangezicht. De koning pleitte voor Israël bij God: was ik het niet die het bevel gaf het volk te tellen? Ja, ik ben het die gezondigd en zeer verkeerd gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Heere mijn God, laat uw hand gericht zijn tegen mij en mijn familie, maar niet tegen uw volk om het te slaan. De telling had ontevredenheid onder het volk opgewekt. Toch hadden ze dezelfde zonden gekoesterd die aanleiding waren dat David deze telling bevolen had. Zoals de Heere door de zonde van Absalom het gericht voltrok over David, strafte hij ook door Davids dwaling de zonde van het volk. De verderfengel was buiten Jeruzalem blijven staan. Hij stond op de berg Moria, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Op bevel van de profeet ging David naar de berg en bouwde daar een altaar voor de Heren, en bracht brandoffers en vredeoffers en riep tot de Heren, die hem antwoordde met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Toen liet de Heren zich verbidden ten gunste van het land, en de plaag werd van Israël weggenomen. De plaats waar het altaar was opgericht en die vanaf die tijd als heilig werd beschouwd, werd door Ornan als een geschenk aan de koning aangeboden. Maar de koning weigerde deze gaven. Ik wil het in elk geval van u voor de volle prijs kopen, zei hij, want de Heere mijn God wil ik geen brandoffers brengen die mij niets kosten. En David gaf Ornan voor die plaats 600 gouden sikkels in gewicht. Deze plaats, die gedenkwaardig was als de plaats waar Abraham een altaar had gebouwd, om zijn zoon te offeren, en die nu geheiligd werd door deze grote verlossing, werd na de hand gekozen als de plaats voor de tempel die Salomo heeft gebouwd. Nog een schaduw zou over de laatste levensjaren van David vallen. Hij was nu 70 jaar. De moeilijkheden en ontberingen van zijn jonge leven, zijn vele oorlogen en de zorgen en beproevingen op latere leeftijd hadden zijn krachten weggenomen. Hoewel zijn geest nog helder was, waren ziekte en ouderdom, gepaard met het verlangen om alleen te zijn, er oorzaak van dat hij niet merkte wat er zich afspeelde in zijn rijk. Weer ontstond er opstand in de schaduw van zijn troon. Weer was dit het gevolg van zijn toegeeflijkheid als vader. Nu was het Adonia, die naar de troon streefde. Welgevormd van gestalten, innemend zowel in verschijning als in optreden, maar zonder gewetensbezwaren en beginselloos. In zijn jeugd had hij niet geleerd zich te beheersen, want zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt: waarom doet gij zo? Nu kwam hij in opstand tegen het gezag van God, die Salomo als troonopvolger had aangewezen. Zowel wat natuurlijke bekwaamheden als godsdienstige aard betreft, was Salomo meer geschikt dan zijn oudere broer om heerser over Israël te worden. Toch, hoewel God duidelijk zijn keuze had bekendgemaakt, kreeg Adonia steun. Joab, die wel schuldig was geweest aan veel misdaden, was tot die tijd trouw gebleven aan de troon. Nu sloot hij zich echter aan bij de samensweerders tegen Salomo, evenals Abjatar de priester. De opstand stond op het punt uit te breken. De samensweerders waren op een groot feest buiten de stad bijeengekomen om Adonia uit te roepen tot koning, toen hun plannen werden verijdeld door de snelle ingreep van enkele getrouwen, waaronder Zadok de priester, de profeet Nathan en Bathseba, de moeder van Salomo. Zij vertelde de koning wat er zou gaan gebeuren en herinnerde hem aan Gods aanwijzingen dat Salomo de troonopvolger zou zijn. Onmiddellijk deed David afstand van zijn troon ten gunste van Salomo, die tot koning gezalfd en uitgeroepen werd. Het complot was verijdeld. De voornaamste deelnemers daaraan hadden de dood verdiend. Het leven van Abjatar werd gespaard uit eerbied voor zijn ambt en zijn trouw aan David in het verleden. Maar het ambt van hoge priester werd hem ontnomen. Dat ging over naar de familie van Zadok. Joab en Adonia werden op het ogenblik ook ontzien. Maar na Davids dood ondergingen zij de straf voor hun misdaad. De voltrekking van het oordeel over de zoon van David maakte het viervoudige oordeel compleet, waardoor God zijn afschuw had betuigd over de zonde van de vader. Reeds bij het begin van zijn regering was het een van de vurigste wensen van David geweest om een tempel voor de Heeren te bouwen. Hoewel hem het niet gegund was geworden dit plan uit te voeren, had hij daarvoor toch niet minder ijver en belangstelling getoond in de voorbereidingen van dit plan. Hij had een overvloed van kostbare materialen, goud, zilver, kostbare stenen, marmer en kostbare houtsoorten bijeengebracht. Nu moesten deze kostbare schatten, die hij bijeengebracht had, aan een ander worden overhandigd. Want anderen zouden de woning bouwen voor de ark, het teken van Gods tegenwoordigheid. Toen hij voelde dat zijn einde naderde, liet de koning de oudste van Israël halen, samen met vertegenwoordigers uit alle delen van het koninkrijk, om hun deze erfenis toe te vertrouwen. Hij wilde hun zijn laatste wensen toevertrouwen en zich verzekeren van hun samenwerking en steun in het grote werk dat verricht moest worden. Door zijn lichamelijke zwakten had men niet verwacht dat hij hierbij zelf aanwezig zou zijn. Maar Gods geest bezielde hem en met meer dan zijn gewone vurigheid en kracht kon hij voor het laatst zijn volk toespreken. Hij vertelde dat hij zelf zo graag de tempel had willen bouwen, maar dat de Heere geboden had het werk over te dragen aan zijn zoon Salomo. Gods belofte luidde: "Uw zoon Salomo is het die mijn huis en mijn voorhoven bouwen zal. Want ik heb hem tot een zoon verkoren, ook zal ik hem tot een vader zijn. En ik zal zijn koningschap voor altijd bevestigen, wanneer hij volhoudt in het betrachten van mijn geboden en mijn verordeningen, gelijk heden ten dagen. Nu dan, ten aanschouwen van geheel Israël, de gemeente van de Heeren, en ten aanhoren van onze God, zeg ik u, onderhoud en onderzoek alle geboden van de Heeren, uw God, opdat gij dit goede land mocht bezitten en voor altijd geven tot een erfdeel aan uw zonen na u." David had uit ervaring geleerd hoe moeilijk het pad is van hem die zich afkeert van God. Hij had de vloek van de overtredingen van de wet gevoeld en de vruchten van de overtredingen geplukt. Daarom wenste hij uit de grond van zijn hart dat de leiders van Israël trouw zouden zijn aan God en dat Salomo aan Gods wet zou gehoorzamen en de zonde zou schuwen die het gezag van zijn vader verzwakt, zijn leven verbittert en God onteert had. David wist dat alleen door een ootmoedig hart en een gedurig vertrouwen in God en aanhoudende waakzaamheid het mogelijk was weerstand te bieden aan de verzoekingen waardoor Salomo op zijn hoge post omringd zou zijn. Want zulke vooraanstaande personen zijn een bijzonder mikpunt voor Satans aanvallen. David richtte zich tot zijn zoon die hij als opvolger van de troon had erkend en zei: "En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader en dien hem met een volkomen toegewijd hart en met een bereidwillig gemoed. Want de Heere doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Doch indien gij hem verlaat, zal hij u voor eeuwig verwerpen. Zie nu hoe de Heere u heeft uitverkoren om een huis ten heiligdom te bouwen. Wees sterk en doe het." David gaf Salomo nauwkeurige aanwijzingen voor de bouw van de tempel, met de tekeningen voor elk onderdeel en van alle gereedschappen voor de dienst, zoals God het hem had laten zien. Salomo was nog jong en schrok terug voor deze grote verantwoordelijkheid die op zijn schouders zou rusten in het bouwen van de tempel en het besturen van Gods volk. Maar David zei tot zijn zoon: "Wees sterk en moedig en doe het. Vrees niet en wees niet verschrikt, want de Heere, uw God, is met u. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten." Opnieuw richtte David zich tot de vergadering: "Mijn zoon Salomo, de enige door God gekozen, is nog een tengere knaap en het werk is groot, want deze burcht is niet voor een mens bestemd. Daarom heb ik, zoveel ik kon, gereed gelegd voor het huis van mijn God." En hij somde de materialen op die hij bijeengebracht had. Verder zei hij: "Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereed gelegd, 3000 talenten goud, goud van Ophir en 7000 talenten gelouterd zilver, om de muren der gebouwen te overtrekken. Wie, zo vroeg hij aan de vergaderende menigte die vrijwillig hun gaven hadden gegeven, wie verklaart zich nu bereid om heden de Heren zijn gaven te schenken? Er kwam een spontane reactie van de vergadering. Toen verklaarde zich daartoe bereid de overste van de families, de overste van Israëls stammen, de overste van 1000 en 100 en de oversten over het werk van de koning. Zij gaven voor de dienst van het huis van God 5000 talenten goud en 10.000 darieken, 10.000 talenten zilver, 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. Wie edelstenen bij zich had, gaf die voor de schat van het huis van de Heren. Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heren. Ook koning David verheugde zich met grote vreugde. Toen prees David de Heren ten aanschouw van de gehele gemeente en David zei, geprezen zij gij, Heren, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, o Heren, is de grootheid en de kracht en de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is. Van u is de heerschappij, o Heren, en gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van u, en gij heerst over alles. In uw hand is sterkte en kracht, en gij hebt het in uw macht, ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij u, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt allemaal van u, en wij geven het u uit uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. Heere, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om uw huis te bouwen, voor uw heilige naam, komt uit uw hand. U behoort alles toe. Ik weet, mijn God, dat gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid. Ik heb in oprechtheid mijns harten u dit alles vrijwillig gegeven. Nu heb ik met vreugde gezien hoe ook uw volk, die zich hier bevindt, u vrijwillig gaven bracht. Heere God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand en richt hun hart op u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart, opdat hij uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen onderhoudt, het alles volbrengt en de burcht die ik heb ontworpen, bouwt. Daarop zeide David tot de gehele gemeente, prijs nu de Heer uw God. Toen prees de gehele gemeente de Heere, de God van hun vaderen, knielde en boog zich neer voor de Heere. Met zeer grote belangstelling had de koning de rijke materialen bijeengebracht voor de bouw en het verfraaien van de tempel. Hij had heerlijke liederen gedicht, die later door de voorhoven zouden weer klinken. Nu was zijn hart in God verblijd, toen de voornaamsten van het volk zo spontaan gehoor gaven aan zijn oproep en zich aangeboden hadden om het belangrijke werk dat voor hen lag te doen. En toen ze hun diensten aanboden, waren ze bereid om nog meer te doen. Ze maakten de gaven nog talrijker door uit hun eigen bezittingen te geven voor de schatkamer. David was zeer bewust geweest van zijn eigen onwaardigheid in het bijeenbrengen van de materialen voor Gods huis. En de uiting van trouw door de spontane reactie van de voornaamste uit zijn rijk, die met een gewillig hart hun schatten wijden aan de Heere en zich aanboden voor zijn dienst, vervulde hem met vreugde. Het was God alleen die zijn volk hiertoe had gebracht. Hij en niet een mens moet worden verheerlijkt. Hij was het geweest die het volk had gezegend met de schatten van de aarde. Zijn geest had hen bereidwillig gemaakt hun kostbaarheden voor de tempel te brengen. Alles behoorde God toe. Als liefde tot hem niet de harten van het volk had bewogen, zou het streven van de koning tevergeefs zijn geweest en zou de tempel nooit zijn gebouwd. Alles wat de mens uit Gods overvloed ontvangt, blijft Gods eigendom. Alles wat God aan waardevolle en schone dingen op aarde heeft gegeven, is geplaatst in de handen van mensen om hen op de proef te stellen, om de grootte van hun liefde voor hem en de waardering voor zijn gaven te peilen. Of het rijkdom is of verstand, alles moet als een vrijwillig offer aan de voeten van Jezus worden gelegd, terwijl de gever zegt, evenals David, alles komt van u en wij geven het u uit uw hand. Toen David zijn dood voelde naderen, lag nog steeds de last van Salomo en voor het rijk van Israël op Davids hart. De voorspoed van het rijk was immers voor een groot deel afhankelijk van de trouw van de koning. Hij gebood zijn zoon Salomo, ik sta op het punt de weg der gehele aarde te gaan. Wees gij nu sterk en toon u een man. En neem uw plicht jegens de Heere uw God in acht. Wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen. Opdat gij voorspoed mag hebben in alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt. Opdat de Heere het woord gestand mogen doen dat hij aangaande mij gesproken heeft. Indien uw zonen op hun weg acht slaan en in trouw met hun gehele hart en hun gehele ziel voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken aan een man voor de troon van Israël. Davids laatste woorden die te boek staan, zijn een lied van vertrouwen, van de meest verheven beginselen en een onwankelbaar geloof. Spreuk van David, de zoon van Isaï, een spreuk van de man die hoog geplaatst is, gezalfde van Jacobs God, de liefelijke van Israëls lofzangen. De geest des Heren spreekt door mij. Een rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser in de vreze Gods. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon, een morgen zonder wolken. Door de glans na de regen spruit jong groen uit de aarde. Maar niet alzo mijn huis bij God. Toch heeft hij mij een eeuwig verbond gegeven, geordend in alles en verzekerd. Want al mijn heil en alle welbehagen, zou hij die niet laten uitspruiten? 2 Samuel 23 vers 1 tot 5. De zonde van David was groot geweest, maar zijn berouw was diep, zijn liefde was vurig, zijn geloof was sterk. Hem was veel gegeven en daarom had hij veel lief gehad. Lucas 2 vers 47. Davids psalmen beschrijven allerlei ervaringen, van de diepte van zijn schuld en zelfveroordeling tot het verhevenste geloof en de omgang met God. Zijn leven laat zien dat zonde alleen maar schande en ellende kan brengen, maar ook dat Gods liefde kan afdalen tot in de diepste afgrond, dat het geloof de berouwvolle ziel kan opheffen om hem te maken tot een kind van God. Van alle beloften die wij in zijn woord vinden, is dit een van de krachtigste getuigenissen aangaande de trouw, de gerechtigheid en de barmhartigheid van God. De mens vliet als een schaduw heen en houdt geen stand. Job 14 vers 2. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40 vers 8. De goede tierenheid van de Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn geboden onderhouden en aan zijn bevelen denken om die te doen. Psalm 103 vers 17 en 18. Al wat God doet is voor eeuwig, Prediker 3 vers 14. Heerlijk zijn de beloften die aan David en zijn huis gedaan zijn, beloften die heenzien op de toekomst en die in Christus hun volledige vervulling zullen hebben. De Heere zegt, aan zijn knecht David heb ik gezworen, voor altoos zal ik uw nakroos bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden. Ook zal ik zijn hand leggen op de zee, en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tot mij zeggen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altijd zal ik jegens hem mijn goede tierenheid bewaren, en mijn verbond zal voor hem vast blijven. Psalm 89 vers 4, 5, 22 en 25 tot en met 29. Hij verschafte recht aan de ellendigen van het volk. Hij redde de armen, maar verbrijzelde de verdrukker. Men vreesde nu zolang de zon er is, en zolang de maan er is, van geslacht tot geslacht. In zijn dagen bloeide de rechtvaardige een grote vrede, totdat er geen maan meer is. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot de einde van de aarde. Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen. Psalm 72, vers 4 tot en met 8 en 17. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Jesaja 9, vers 5. Deze zal groot zijn, een zoon der Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Lucas 1, vers 32 en 33.